tekstwoord vindt uw aandacht. In het u gelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het 15e hoofdstuk, het 21ste vers. Marcus 15 vers 21. Waar het woord des Heren aldus spreekt en zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Tot zover. Schrijf mij hierboven dag van voorbijgang. En let in de eerste plaats op Simon op weg naar zijn huis. In de tweede plaats de Heer Jezus buiten de stad. En in de derde plaats op en de akker is de wereld. Dag van voorbijgang, wij letten op Simon op weg naar huis. De Heer Jezus op weg buiten de stad. En de akker is de wereld. Geliefden, wij hebben, als ik me goed herinner, langere tijd geleden al eens stilgestaan, meen ik, bij dit woord in verband met de lijdensweken. En wij begeerden deze avond daarbij stil te staan in verband met wat wij dan zo noemen de dankdag voor gewas en voor arbeid. Om te letten op een man die betrokken werd bij iets waar hij helemaal niet bij betrokken wenste te worden. En wiens weg getekend wordt als een weg van zijn akkertje naar huis. Of van het veld naar de stad. Ik weet dat het alleen maar gaat ook in deze geschiedenis, die ons in korte woorden vermeld wordt, over de lijdende knecht des Heren. Alle verachting en alle spot en smaad die ook hierin zijn deel is geweest. En toch, ook op die weg van schande en smaad en uiterste vernedering, gaat het welbehagen Gods door zijn hand gelukkiglijk voort. En waar de ene Simon niet beschikbaar is, is nog wel een andere Simon. Al is het dan door soldaten daartoe gedwongen om achter hem aan te mogen wandelen. Het is de tijd van het paasfeest. Volgens sommigen was het al geweest, volgens anderen moest het nog komen. In ieder geval, de Heer Jezus heeft het Pascha al reeds gevierd met zijn discipelen. Dat er verschillende gedachten over zijn, komt omdat Johannes een andere lezing geeft, schijnbaar dan de drie andere evangelisten, maar dat doet er ook niet toe. Of dat het donderdag of vrijdag is ingesteld, in ieder geval, het is tegen de voorbereiding van de Sabbat. En het paasfeest was een groot feest, een feest waarin men verheugd en blijde was. Immers het paasfeest was het feest van de voorbijgang. Hij was voorbijgegaan aan hun huizen. Hij had zijn volk gegeven bevrijding uit het diensthuis van Egypte. En hij had hun voeten geleid op een rechte weg. En de dichter zong ervan en niemand struikelde in zijn schreden. Toen zij met zilver en goud beladen uittogen uit dat smadelijk diensthuis. Daarom was het paasfeest wel het grootste feest bijkans. met het loofhuttefeest. Maar het paasfeest was het feest van Gods ontferming, van zijn onderscheidende goedheid. Dat bracht het lied op de lippen, zo wou hij met geen volken handelen. Zo heeft hij gehandeld met Abraham en zijn zaad, hun gevende het land der belofte. En vervullende het woord dat zij wel verdrukt zouden worden 400 jaren, maar dat hij ze daarna door een sterke hand en een uitgestrekte arm zou bevrijden. Ach, het paasfeest was het feest van het lam en van het bloed dat gestreken werd aan de zijposten en de bovendorpel van de deur. Het was het teken der verschoning, het teken van Gods genade en ontferming, dat hij, om der wille van die enige gerechtigheid, dat enige leven en sterven van Christus, in gunst en in genade neerziet op een tegensprekend en wederstrevend volk. U hebt iets horen lezen uit die allergedenkwaardigste geschiedenis, hoe de Heer Jezus ten slotte veroordeeld is, en hoe Barabbas losgelaten is, en Jezus overgegeven tot hun wil om gekruisigd te worden. En dan nadat ze hem bespot hebben, hem geslagen, hem met doornen gekroond, hem openlijk smaadheid hebben aangedaan, ja, terwijl zij hem bespuwd hebben, als dat alles voorbij is, leidde zij hem weg. Dat de aarde niet gescheurd is om die quasi-bidders, die daar op hun knieën vielen voor hem, om wien en door wien de Vader alle dingen gemaakt heeft en nog draagt. Dat de hemel geen vuur en zwavel geregend heeft op hem, die op hun knieën vielen voor hem die de koning der koningen en de Heere der heren is. Dat komt omdat hij hier zijn koninklijke kracht, zijn goddelijke majesteit verborgen heeft achter de zwakheid van zijn menselijke natuur. Dat komt omdat hij bezig is om de zulken, om dwazen, om spotters, om de zulken een weg te banen naar de waarachtige dankzegging die Gode behagen kan. Ja, geliefde, dat heeft hij gedaan. Hij heeft de weg van de dankzegging. Hij heeft waarlijk de dankdag bereikt. Vanmiddag hebben we gehoord hoe hij de tafel aanricht tegenover de tegenpartijders. Hoe hij het hoofd vet maakt met olie en de beker doet overvloeiende zijn. Maar hier in dit schriftgedeelte wordt ons voorgehouden hoe zijn deel was het deel van de spotters en de godlozen, die eeuwige spot en afgrijzing waardig zijn. Dan gaan ze door de stad. Ze gaan naar buiten, opdat het woord van de schrift vervuld worden, veel meer dan het woord, dat de geest van de schrift vervuld worden. Dat welker dieren bloed geofferd werd in het heil gebracht, werd in het heiligdom derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Dat was een beeld, dat was een voorafschaduwing. Dat wilde eigenlijk zeggen dat diegene op welke Gods toren rustte, die hoorde niet in huis. Die hoorde niet onder een dak. Die hoorde niet in een vergadering van mensen thuis. Die was te laag, te min. Die mocht er niet meer bij wezen. Och, dat was eigenlijk ons ding. In het paradijs was eigenlijk geen huis in die zin van steen. Daar was geen legerplaats. Daar was ook geen Jeruzalem met muren en een tempel. Want daar was de weg met de levende God geopend. Daar was het dagelijks verkeer met de Almachtige. Hij was het huis. Hij was de schaduw die overdekte. In hem leefden wij en bewogen wij. Hij had zijn vleugelen van wijsheid. En van zijn goddelijke kracht en heerlijkheid uitgebreid als een tent over dat eerste mensenpaar. Maar zodra dat voorbij is, zodra de ongehoorzaamheid gekomen is, zodra hebben wij gehoord vanmiddag, gij, ik word, ik, mijn boze ik, tegenover die enige gij, hij, dan is het ook afgelopen. Dan is diezelfde plaats, diezelfde hof, diezelfde bomen, diezelfde dieren. Zij bieden opeens een schrikwekkend aanzien. Het zijn niet meer de meubelen, of beter gezegd, het is niet meer de inhoud voor ons, waarin wij zijn wijsheid en heerlijkheid aanschouwen, maar alles gromt en was tegen ons. Kijk, daar zie je de verbreking. En de Heere heeft zijn belofte gegeven, maar ze ook uitgedreven uit het paradijs. Daar hebben zij gewoond en gewerkt. Kain, hij heeft een stad gebouwd. De Heere heeft ook zijn volk stad en tempel gegeven. Maar de stad en het huis, het dak en het huisraad, het brood en de aardappelen, alles wat u maar denken kunt, het bed. Dat is niet vanzelfsprekend, omdat wij zo menswaardig zijn. Nee. Want God heeft ons in zijn woord geopenbaard. De ziel die zondigt, die zal sterven. Gij zult de dood sterven buitenshuis, buiten zijn gemeenschap, buiten zijn dienst. Daarom was het genade en ontferming de stad, de tabernakel, het huis. Want dat betekende, God heeft, hoewel oneindig hoog en vertoren door onze zonden, om zijns lieve zoons Christi willen, heeft hij nog een plaats gegeven aan de inwoners der aarde. Heeft hij een plaats gegeven aan Adam en Eva. Heeft hij zijn volk een stad gegeven, Jeruzalem, dat ik bemin, waar hij woonde, tussen de cherubim, waar hij zijn dienstknechten, de priesteren, ook gaf af te beelden, die eeuwige waarheid van zijn evangelie, waar Davids oog met verwondering gewijd had, ziende op zijn werken. Dat was enkel genade, enkel ontferming, enkel gunst. Dat was zo groot dat de Heere eeuwig dank en erewaardig was. En dat het onze dwaasheid en gruwelijke zonde zijn, dat de ware tempeldienaar gaat zeggen, gij lieden, gij hebt het huis mijns vaders gemaakt tot een moordenaarskuil, tot een verkoopkantoor, tot winstbejag. Daar zie je Adams werkzaamheden met Gods genade en ontferming. En nog droeg en draagt God dat alles. Waarom? En zij leidden hem uit om hem te kruisigen, omdat hij buiten de stad moest, omdat voor hem geen plaats was in de stad, in het heiligdom. Geen enkel huis was goed voor hem. Hij had geen huis meer. Hij mocht geen huis hebben. En nu, het is de dag van de voorbijgang, het Pascha, de dankdag voor het volk Israël. Opdat de Aarons huis zijn goedheid prijzen en zeggen, roemt Gods majesteit. Want zijn goedheid ging er toch al te boven. Zijn goedertierenheid was nog een eeuwige goedertierenheid. Dankbaar. Ja. En terwijl ze daar gaan, werpen we eerst eens een blik naar buiten. Daar buiten de stad, daar is een man, Simon van Cyrene. Hij is op de akker geweest. Sommigen zeggen het kan ook het veld geweest zijn, natuurlijk, maar we houden het maar even bij een akker. Wie hij geweest is, weet eigenlijk niemand. Er zijn veel verzinselen over deze Simon van Cyrene gedaan, maar wie hij precies geweest is, weten we niet. Maar de Heere weet het wel, die kende hem. Die heeft ook zijn weg bestuurd. Je zou zeggen, wat moet die man nou op de akker doen? Wat was dat voor een man? Hij kwam helemaal uit Noordwest-Afrika, uit Libië. Daar lag Cyrene. Daar had je in die tijd ook heel wat Joden wonen. Er was niet zoveel landbouw, maar er was wel veel handel. En handelen konden de Joden goed. Sommigen denken zelfs, maar dat geloof ik niet, dat het helemaal geen Jood geweest is. Dat het een heiden geweest is eigenlijk, of een jodengenoot, een proseliet, die uit Cyrene ook gekomen is naar Jeruzalem. Maar dat kan wel, maar het lijkt me niet. Maar als die joden dan, wij zouden zeggen, de schaapjes op het droge hadden, dat heb je nog wel, goed geld verdiend, dan gingen ze altijd graag terug. Soms bleven de kinderen achter. Die konden dan de zaak weer waarnemen. Maar vader of moeder, als ze nog leefden, die gingen graag terug naar het land dat de Heer aan Abraham beloofd had. Uw zaden zal ik dit land geven, waarop ge nu uw voetstappen zet. En die mensen, als ze dan de kans kregen, de een wat ouder, de ander wat jonger... al naar gelang hun geldmiddelen waren en hun begeerten om terug te keren, dan had je toch veel van die buitenlandse joden en jodengenoten die probeerden in de buurt van Jeruzalem een stukje grond te vinden. Toch kwamen er al zoveel deze dagen, uitlandse Joden en Jodigen. Maar hij kwam van de akker. En ik denk toch wel dat het hier betekent dat hij daar bij Jeruzalem een akkertje heeft gekocht. En dan, als ze dan de zaken nog voor elkaar konden krijgen, als ze tijd van leven hadden, dan de Jozef van Arimathea, die had dat daar ook. Hij kwam van Arimathea, maar hij had daar wel in de buurt had hij een graf. Dan gingen die mensen ook nog wel graag op zo'n akkertje zich laten begraven. Dan dachten ze, ja, dat is beter als in die ongewijde grond, daar ergens ver weg in het buitenland. Een aangename gedachte om in de schaduw van de koningsgraven te mogen rusten, waar David en zoveel anderen hun laatste rustplaats hebben gevonden, voor zover het vlees aangaat. Het zou niet helemaal onmogelijk zijn dat hij op zijn tuintje ergens een hoek heeft gehad, dat hij gedacht, dat zal ik een beetje in orde maken en dan kunnen ze me daar begraven. Dat is niet zo gek. In de buurt van Jeruzalem, de stad van de grote koning. Och, een mens is zo dwaas in zijn overleggingen. Er staat niet bij dat deze Simon nou een goddeloze man was. Staat niet bij dat hij een godsdienstige man was. Het kan best een godsdienstige man geweest zijn. Hij is in de morgen vroeg, is hij naar de akker geweest. Misschien niet direct om te werken. Misschien heeft hij nog eens even willen kijken hoe de zaken erbij staan. Want het paasfeest was in het voorjaar. Kijken of dat het al een beetje ging. Simon. En hij is al in de vroegte gegaan. En ik kom betrekkelijk al vrij vroeg weer terug ook. Onkundig of wat dan ook van alles wat er gebeurde in die nachtelijke uren en heel in de vroegte in Jeruzalem. Nou zie hem gaan, Simon van Cyrene. Die komt eraan van de akker. Daar zie je eigenlijk de mens zijn levensweg in getekend. Daar zie je nou heel die mens in zoals die is hier. Hij gaat naar de akker en hij keert terug naar zijn huis. Hij laat zijn blik dwalen over het koren of over het spruitsel. En hij keert voldaan weer terug. Dat zie je in dat hele menselijke leven, komende van de akker. Dat stof waaruit we genomen zijn, daarin wroeten wij, daarin zijn we aan het werk. O, daar is heel de wereld van vervuld, van de akker. En bij die akker kun je ook de fabriek denken, de timmerwerkplaats, daar kun je alles bij indenken. Dat terrein waar een groot gedeelte van het menselijk leven zich afspeelt. Ja, man, als je gezegd zou hebben, heb je nog wat gezien op de akker? Och, misschien heb die gezegd, nee, wat zou ik gezien hebben? Nee, je moet die Simon nou maar niet zo denken dat die man het allemaal zo goed geweten heeft en zo godsdienstig is. Nee, hij is op weg naar huis. Heel gewoon op weg naar huis. Hij denkt nog een rustig dagje te hebben. Een rustig dagje. Morgen is het Sabbat. Het is feest. Vanavond ook al feest. Dan zal het stil zijn in zijn huis. En dan zullen er lofzangen opklinken en gebeden worden opgezegd. En dan zal er ongezuurd brood gegeten worden. En dan zal de Almachtige geprezen worden voor zijn grote daden. Ach ja, als je een mens ziet komende van de akker, of dat hij nou vroom is in eigen oog of goddeloos. Wat is het toch eigenlijk een zielige bedoeling? Wat zie je hem daarin getekend? In zijn afkomst, in zijn ingang en in zijn uitgang, in heel dat stukje wat hij leeft, wat hij hier op aarde leeft. Hij komt van de akker. Totdat nog één keertje het ogenblik komt, dan wordt hij er naartoe gedragen, naar zijn akker. En hij keert tot stof weder, waaruit hij genomen is. Ja. Ja, zo gaat de mens van de ene dag naar de andere, van de ene biddag naar de andere dankdag, en het vliegt voorbij. Hij komt van de akker. Zou je op de dankdag ook kunnen zeggen, de boeren, de daggelders, de werkmensen, allemaal, u en ik, we komen van de akker. En van ver hoor je het gezang en het gerij. Elk heft met mij de lof des Heren aan. Ja. Dat de Heren nog zo goed is. Nou, dan vergissen we ons wel een beetje. En een heel beetje ook. Want alles wat we denken, wat we drijven, wat we menen, is inbeelding. Is inbeelding. We hebben geen lof en geen dank voor die trouwe Heren. We hebben helemaal geen erkentenis voor hem. Och, kan best wezen dat een eindje bij ons vandaan, ik spreek even figuurlijk in standpunt van Simon, daar wordt de borg en middelaar, het geschenk van de Vader, bespuwd en bespot. En ik ben met onkruid bezig. En ik denk, het wordt een goed jaar van het jaar. Of het is goed geweest. Of ja. Of ik kan de gebedenrol pakken zoals het in die dagen gebruikelijk was. En de Almachtige, de God Abrahams, Isaacs en Jacobs prijzen naar ik denk. En de rol weer dicht slaan. En tenslotte, ja, wij komen van de akker. Daar komen we vandaan, daar gaan we naartoe. Dat is nou alles. Is dat nou alles? Ja, zo zijn we van de top van eer in een eeuwige verwoesting neergestort. Zo komen we van de fabriek. Zo komen we van de biddag naar de dankdag. Ja. Zo is aller naam genoemd in deze Simon. Die gaat voorbij. Waaraan gaat hij voorbij? Aan alles. Alles. Als je zijn portret een klein beetje overdenkt, dan zeg je, hé, die Simon, dat lijkt me nou een man die, nou ja, dat mag je eigenlijk misschien niet zeggen, maar die is nou te onkundig om boos te zijn. Te dood om zich ergens mee te bemoeien. Dat is echt een mannetje van de achtergrond, hè. Je kan niet merken dat hij, als hij het geweten had, dat hem dit zou treffen wat ons hier beschreven staat, dan had hij een ander poortje gekozen om Jeruzalem binnen te komen, vast wel. Deze man die er niet nee. Laat mij maar met rust. Geef mij mijn tuintje maar, met mijn aardappeltjes en mijn natje en mijn droogje op zijn tijd. Dat is mij genoeg. En dan kun je zelfs nog met aardig veel onbewogenheid een hoekje van de tuin reserveren om je te laten begraven. Het zij in de dodigheid, het zij in de veronderstelling dat je als zaad van Abraham al een hele prestatie geleverd hebt. Dat je helemaal uit Libië tenslotte weer in Jeruzalem zit. Hij gaat naar de stad. Simon, hij gaat naar de stad. Je zou ook kunnen zeggen, in het verlengde van die akker ligt de dood. En in het verlengde van de dood ligt de rampzaligheid. Zulke voorbijgangers zijn wij nu. Zo gaan wij nu op weg. Zo komen we uit de fabriek. Zo komen we uit huis. Zo, ja. Ja, maar die man gaat toch wel naar de kerk, kan best zijn, ja. Dus, hij zal toch ook morgen wel naar de tempel gaan. Om daar met lof zijn grote naam te danken, ja. Allemaal hoor. Maar of dat hij nou gelooft, deze Simon, dat alle dank en lof van ons, opkomende uit de tevredenheid over onszelf, opkomend uit ons aangename gevoel, als we met ons glaasje zitten, dat het een stank is in de ogen des Heeren. Dat de Vader niet in gunst kan neerkijken op een mens die als een dankdag is God niet prijst, omdat in zijn plaats die enige offerande het lam Gods omzijdend wil, gehoond, gesmaad en gevloekt wordt. Dat in plaats van achter hem aan met smeking en geween onze levensgang getekend is met de akker, met ons werkplaatsje, met mijn winkeltje, met mijn zaak. Daar ga ik naartoe, daar kijk ik rond, daar doe ik wat en ik ga weer naar huis. Niet naar de levende God, om hem te bedanken dat er nog een huis is op die wilde aarde. Dat er een dak is, dat er eten en drinken is, dat er een bed is, dat alles er is. Wel nee, voor de vorm hoort het er misschien een beetje bij. Maar de waarachtige dankzegging, ik zeg het u nog eens, die hebben we niet. Die hebben we niet. Nu, terwijl Simon op weg van de akker naar huis is, zoals wij ook eigenlijk iedere dag op weg van de akker naar huis zijn, dan opeens, net bij het verlaten van de stad, komt er ene naar buiten, een troep brallende mensen. En dan lopen de drie, lopen er met het kruis of een deel van het kruis op hun schouders. Hé, die gaan naar de terechtstelling. Het is jammer dat ik dat niet iets eerder gezien heb, denkt Simon, die zich mengt in een twist die hem niet aangaat, is als een die een hond bij de oren grijpt, zei koning Salomo. Maar ja, het is nu te laat. Daar komt ene de stad uit. Voor hem niet een huis. Voor hem geen paascha voorbijgang. Nee, voor hem niet. Nee, hij maakt zich niet op zoals Simon, om vanavond het paasmaal te eten of wat ook, of om morgen de Sabbat te vieren. Nee. Hij maakt zich ganselijk op om zich te geven tot de rantsoen voor velen. Daarom is het dat hij de stad uit moet. Dat hij de tempel uit moet. Dat de altaren voor zijn aangezicht verborgen worden. Dat er een andere dienst verricht wordt aan hem. Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Wat een verschil. Komt Simon met zijn handen in zijn zakken van de akker terug naar huis. Hij is weer op weg naar huis. En de Heer Jezus komt. Gewond. Bespot en bespot. spuwt de stad uit. Buitenshuis dravende zijn kruis. John, heeft dat nou nog iets met elkaar te maken, zou je zeggen? Ja, we zullen horen. We zullen horen, het heeft wel wat met elkaar te maken, maar hij zou het niet zeggen. Want God is in zijn genade en in zijn ontferming, is die zo onuitsprekelijk, in zijn eeuwig welbehagen, is die zo onbegrijpelijk. Al gaat het langs een weg dat wij denken, ja maar, daar moet je er niks van maken. Misschien zit er wel een jongen ook in de kerk die gezegd heeft, ik ben vanmiddag geweest, mag ik vanavond? En dan vader gezegd heeft, vooruit, het is tijd om naar de kerk te gaan, aanklee je eigen en mee. Kan wel, ja. Want we wonen op de akker en we leven in de akker alsof we er eeuwig blijven zullen. Nou ja, je bent voor de overmacht misschien gezwicht. En je hebt gezegd, nou ja, daar gaat hij dan. Heem mijn jas maar, naar de kerk. Ik zeg niet dat het zo is. Het zou kunnen. Nou, daar komt die Simon aan en die soldaten die denken, zou die rabbi, zou die koning, die bespotte koning, wat zou die het halen, Golgotha? Want die soldaten weten ook niet dat er niet alleen een waarachtig mens, maar hij die 's werelds rijkstroomt was, die straks de eeuwige toren Gods tegen de zonde zal dragen, weten ze niet. En daarom denken ze, dat kon wel eens verkeerd aflopen. Straks moeten we hem dragen. Ja, neem nou eens een van die lallende Joden. Dan worden ze nog nijdig ook. Maar dat mannetje daar met dat bruine gezicht, die woont hier zeker nog niet zo lang. Hé, die heeft er geen erg in. Zo is dat gegaan, dat ging net als toen. Heel gewoon ging dat, hè. Ze hebben gewoon gemerkt dat ze dachten, nou, die vent kunnen we wel pakken. Die vent kunnen we wel nemen. Die was er niet bij betrokken. Want stel je voor dat we een van deze nemen, dan krijgen we het hele zaakje nog tegen ons. Dan zeggen ze, wat, wou je ons daarvoor sjatteren? Ja, het is wat, hè. Het is wat, dan zien ze opeens die Simon van Cyrene, die voorbij wil lopen. Het even schuin gekeken en gedacht, we gaan gauw zorgen dat ik thuis kom. Nou, wat heb je eraan? Ja, ik zei, daar gaat de koning van het heelal, de man van smarten verzocht in krankheden. En Simon denkt, laat ik zo gauw mogelijk maken dat ik er voorbij kom. Simon, moet jij nou God gaan bedanken, dat hij door woeste baren en brede stromen een pad baant, opdat zijn lof zou weer klinken, omdat hij beveiligd heeft. Moet die kerk gaan houden morgen in de tempel? Moet jij dat doen? Hier gaat de tempel. De enige tempel, laten we niet net doen of dat wij, zoals wij eigenlijk zijn, belang hebben bij die tempel. Wie heeft onze prediking geloofd, zegt Jesaja. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat al die man die daar loopt, die man van smarten, die bebloede man, dat vaders arm is, wie gelooft dat nu? Dan kun je nog eerder in de staf van Mozes geloven dan dat zou zijn de arm van de vader. Wie heeft die prediking geloofd? Wie hoort de stem om? Zie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie? Zijn er dan geweest? Nou ja, die hadden de vlucht genomen. Of stonden van ver. Maar God heeft zijn arm geopenbaard, hoor. Hij zal zaad zien. Maar dat heeft God ook alleen gedaan, hoor. Dat God uit die stangdag van Simon, dat God er een dankdag van maakt, dat is alleen zijn welbehagen en gunst. Uit vrije goedheid waart gij hem een vriendelijk beschermer. Want hij had er niets van. Hij had er helemaal niets van. Je zou zeggen, hij heeft nog ineens een menselijk hart om in meelijden te zeggen, kijk die arme stakker, daar is lopen. Dan had hij fout geweest, maar ik bedoel maar. Want zo zou het in de ogen van die mensen toch geweest zijn. Die ene daar, die stakker. Die anderen die kennen we wel, dat zijn die boeven, die doodslavers. Maar hij, het lam doorgaande, goeddoende. Hij, die het brood gebroken had en gezegend en gedankt had en het uitgedeeld had. En ziel er nog meer over als dat ze uitdeelt. Hij. Och, er is naast de duivel geen ongelukkiger, harder, ongevoeliger schepsel dan de mens. Voorbijlopen, jongens. Voorbijlopen maar, hoor. Ja. Je zou zeggen, dat is toch geen bekering wat hier staat, hè? Nou, ik weet het niet. Er staat niet zoveel van, maar wat er van bekend is van deze Simon, wat er van te zeggen valt, dat hoop ik u toch te zeggen. Jezus, die is op weg naar de stad. En nu is het niet meer de Heere Jezus. Ja, zeggen, dat is te hopen. Het is niet meer de Heere Jezus die zegt, volg mij. Het is niet Jezus die stilhoudt onder een boom of aan de weg en zegt, Simon, ik moet je hebben. Draag mijn kruis. Nee, het zijn vijanden. Het zijn tegenpartijders. Het zijn soldaten. Ruwe soldaten. En Simon denkt er nog net door te slippen, maar het gaat niet. Want ze hebben de spullen nou klaar. Wat? Gauw een beetje. Pak aan. Ja, het is gek gezegd, maar je zou haast zeggen, misschien heeft hij nog een gevloek van kwaadheid van binnen. Of een eed gezworen. Bij Abraham of bij de God van Abraham of bij de tempel. Dat hij daarin getrapt is. Dat hij net op zo'n ongelukkig ogenblik de poort binnen kwam stappen toen die andere eruit gedreven werd. Ongelukkig. Ja. En ze dwongen een Simon van Cyrene die daar voorbij ging. Dat woord dwingen wil hier zeggen, ze persen hem. Het wil eigenlijk zeggen, hij heeft aanstalten gemaakt om het op een loop te zetten, maar ze hebben een beetje kraag gegrepen. En wat wou jij? Vooruit, dragen dat kruis. Als je dat indenkt, wat een mens is, dan zou ik me in kunnen denken dat hij gedacht heeft, toen hij dat ding op zijn hals, op zijn schouder kreeg, dat hij er een douw mee gegeven heeft. Naar de rug van die dierbare borg en middelaar. Ja, hij zegt, hij wist het niet. Ja, er zijn er meer die het niet weten. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik geloof vast dat de Heer Jezus toen dat bezig was, toen ze daar een mens moesten dwingen om zijn kruis te dragen, dat het zo stank was voor de Vader, dat de Heer Jezus ook zachtjes gebeden heeft. Vader, hij weet het niet. Hij weet niet dat hij van de akker op weg is naar de hel. Hij weet niet dat hij ten verderven gaat, Vader. Vader, laat de grond maar onder zijn voeten heen, dat hij er niet doorzakt. Die dwars. Ja, zei jij, wist het niet. Wat weten wij? Wat weten wij dan wel? Ja, ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Zou die er werkelijk nooit van gehoord hebben, die Simon? Hij die daar bij Jeruzalem was, zou die er nooit van gehoord hebben van die dingen die gans Jeruzalem en het land vervulden en geheel Judea van Jezus van Nazareth? Ik dacht het wel. Maar ik denk dat hij gedacht heeft, koude drukte allemaal. He, die mensen hebben nog wel wat geaardheid betreft. Laat mij maar met rust. Laat mij maar gaan. Nou ja, en dat dan de grond niet scheurt, als ze daar zo'n man in zijn nek moeten grijpen om hem te dwingen dat kruis op zich te nemen. Dat is enkel genade van die dierbare ontferme die naar voren loopt. Maar op dat moment wist hij dat nog niet. Nee, ze dwongen hem. Wat zal die vuilaarde gekeken hebben naar die man die daar voren liep? Wat zou die hem graag een douw gegeven hebben? Dat hij nou dat moet doen. Simon. Simon van Cyrene, is dat dan de gang? Is dat God prijzen omdat jij, jouw voorvaderen, jouw geslacht door een sterke hand is uitgeleid? Is dat dan de gang? Is dat het woord vervullen, grijp ze die ter dood gegrepen zijn, want ze wankelen ter doding. We zouden u niet kunnen verontschuldigen zo u onttrekt. Wankelde Jezus dan ter dood. Niet zoals wij. Maar zoals hij tegenover hem stond. Zijn naaste. Die eraan gaat. Zijn naaste. Die daar uitgeleid wordt. Buiten de stad. Ter dood verwezen. Ja, mensen, daar zie je het aandeeltje van Adam aan de dankdag. In plaats van God te prijzen dat hij mij voorbij ging, me nog niet in de hel geworpen heb, de deur van mijn huis verschoonde. Omdat hij gezegd heeft, ik zal de waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. De dag van de voorbijgang. Simon is ook een voorbijganger. Hij wil er ook voorbij lopen. Regelrecht naar huis. Niks mee te maken. Ja, zo is nou het heilige evangelie. Zo is nu de man van smarten verzocht in krankheden. Verborgen voor onze ogen. Blinden, lammen en kreupelen en dwazen en bezetenen, ze worden erachter gebracht. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar weten, oh. Er ons iets van aantrekken? Nee. Ja, zeg je, de Heilige Geest. Och nee, dat hoeft nog niet. Hoeft een mens niet door de Heilige Geest in de kerk. Nee, je moet echt niet denken dat iedereen zich bewust is dat de Heilige Geest hem naar de kerk brengt of de Heilige Geest hem op een bepaalde weg zet. Helemaal niet. Een paar heidenen, die zeggen, vooruit, draag. Nou, het is dat de Heer Jezus daar dragende godsvervaarnissen, dat hij zo uit de stad gaat, anders had Simon het niet overleefd. Met al die joelende mensen niet, dan hadden ze allemaal op hun dankfeest, hun feest van de voorbijgang, hun feest waarop ze gezegd hebben, Heere, dat je onderscheid gemaakt hebt, maar geen onderscheid was. Hadden ze gestikt in het lam. Ze hadden erin gestikt. Maar nu. Maar nu. Het gaat om Jezus. Die draagt de toren Gods tegen de zonde. Het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Daarom verdraagt de Vader die ellendeling. Of het die vroom is of goddeloos in eigen ogen of in de ogen van mensen. Daarom laat de Vader hem niet zinken in de aarde. Dat hij onder het kruis eeuwig moest sterven. Daarom niet. Want Jezus die loopt voor hem heen. Jezus gaat zijn weg naar de dood. Naar de volbrenging van al zijn werken, van des Vaders eeuwig welbehagen. Och ja, ik vond het zo'n schoon beeld van een mens die voorbij ging en die zonder dat hij het zelf wilde en zelf zocht in de armen van Gods eeuwige ontferming viel. Ja, daar vond ik het zo'n schoon verhaal. En ik zeg niet dat de Heer altijd op deze weg zo werkt. Welzalig zijn we, als we mogen horen in onze doorboorde oren als kinderen, jongens en meisjes, dit evangelie. Maar dan nog moeten u en ik het horen, wat een stangdag hè. Die dag van de voorbijgang, wat een stangdag, wat een naaste liefde. Wat hadden we een heldere blik, hè, op die profetieën van Jesaja. Hij gaat uit als een lam ter slachting. Wel nee, we hadden alleen maar ook voor ons eigen, om een makkie te hebben vandaag. En, nou worden we in onze kraag gegrepen door die ellendige heidenen. En dan kun je nog voor een ander het zaakje opknappen ook. Dat denkt hij. En Jezus is bezig alles voor hem te doen. Hem te redden. Hem te heilen. Als het zo is, we zijn hooglijk bevoorrecht dat de Heer nog schenkt samenbinding in onze kleine gemeenschap. En dat de kinderen getrouw mogen komen onder het woord. Maar als het zo is, dat kan heel goed hoor. Dan is het enkel genade. Maar als het niet zo is, dan zie je daar wie Adam is. Hè. En dan kun je denken, misschien ik ben al verwoest als ik dat ongeluk naar de kerk krijg. Ik moet zeggen vooruit. Opschiet, het is tijd, blijf niet op je bek liggen. Ja, zeg je, is dat het nou? Moet het nou zo? Zou God naar zulke boeven nog om willen kijken? Zou die van zulke mensen die van zijn dag, dank, bid en zondag, die er een stangdag van gemaakt hebben? Nee, dat is afgelopen. Vergis je niet hoor. Vergis je niet. Want Gods eeuwige, onveranderlijke welbehagen gaat gelukkig door. Door de hand van Jezus, ja en ook door de hand van die heidenen. Daar ook door. Die zullen er ook aan mee moeten werken. Nou Simon, daar ga je dan. Daar ga je dan. Je wou naar huis, maar je gaat verder van huis. En Jezus van Nazareth, zijn smaad hij dragende, hij gaat voorop als de waardigste van alle mensen. Grom nu maar, Simon. Grom maar. Maar ik ben ervan verzekerd dat de Heere in zijn eeuwige ontferming toch nog een keertje omgekeken heeft. Misschien wel toen die Ja, het staat er niet. Maar als je een mens leert kennen, je eigen leert kennen, dan weet je wat een ontzaglijk boosaardig wezen adem is. Misschien heeft hij nog wel een keer een douw gegeven. Beetje harder lopen als hij. Met die paal in zijn rug. Want dat kun je van een gemelijk mens verwachten. Hè? Dat doen de jongens ook. Hè? Dan gaan ze expres nog een beetje achteraan lopen als het kerktijd is. Hè? Ja. Of ze blijven op ter bed liggen zondagsmorgens. Dat kan ook nog goddeloosheid. Verschrikkelijk. Maar ja, Simon dwingen ze. Nou ja, dan kan ik het me indenken. Dat hij geen grauwende snauw gegeven heeft en tenslotte zich aan de overmacht onderworpen. En gedacht heb, vooruit, hoe eerder ik het zaakje kwijt ben, hoe beter. Het is gelukkig niet zo ver naar de hoofdschedelplaats. Dan ben ik er vanaf. Maar ik geloof vastelijk, omdat de akker voor Gods eeuwige liefde en ontferming, voor het zaad van zijn woord, zegt de koning, is de wereld. Hij vergadert zijn kerk toch ook uit deze wereld. Ja, zeg maar, de akker is toch de kerk? De akker is, de kerk is eigenlijk de vergadering van ware christgelovigen. Die bijeen worden. Maar de koning zegt in de gelijkenis van die man die het goede zaad zaaide en de boze die ertussen kwam. De akker is de wereld. Ja, ja. En bij die wereld, al denken wij dat dan niet, en al is Simon op weg naar een heilige stad en naar een heilige tempel en naar een mooi huisje waar de gebedszedels aan de knop van de deur hangen. Kan best zijn. Maar de Heere zegt, de akker is de wereld. De Heere zegt dat wij met alles wat wij menen te hebben, geen oog hebben voor de waarheid. Geen oog voor die barmhartige hoge priester die zich in de smadelijke dood begeeft voor rampzaligen. Ja, jongens, dan moet je ook zo denken, kijk eens. Al moet je naar de kerk gesleept worden, het is toch een toestand. Of dat de mensen door de honden of de bijen of de wespen heen gejaagd wordt. Maar, dat zegt helemaal nog niets hoor. Dat zegt nog niets. Dan moet een vrouw mens die in zijn eigen waarde heel anders naar de kerk denkt te gaan. Of naar de Heere Jezus toe. Die moet dan echt niet zo kijken. Oh. Het is meelopen. Opvoeding. Overmacht. De stok achter de deur. Want dat heeft allemaal niets te betekenen waar Gods eeuwige ontferming en eeuwig welbehagen door zal gaan. Oh nee, ze drongen hem. En je leest geen ene keer, en dat is voor mij een punt van gewicht, dat hij halverwege de zaak erbij neergegooid heeft. Of dat hij gezegd heeft, ja mensen, ik ben ook zo jong niet meer, laat een handeltjes voor me overnemen. Nee. Nee, dat lees je niet. Nee. Daarom zei ik u, oh, ik geloof zekerlijk. Het ligt als het ware in de woorden verklaard. Dat toen hij zo'n bonk gaf naar de Heere Jezus van nijd. En misschien die boze jongen of meid wel naar de vader en moeder. Zegt hem, laat me liggen. Laat me mijn eigen gang gaan. Och, dat de koning op zijn tijd een keertje achterom kijkt. Misschien wel pas toen hij het kruis van zijn schouderen plaat, kan ook nog wel. Dat hij heel dent heeft lopen mokken. En dat de Heere Jezus hem vriendelijk aangekeken heeft om hem te bedanken. Voor zover gij dit dan een aan de minste gedaan hebt. Hij is de minste. Heb je dat aan God gedaan? Ik geloof vast, want de akker is de wereld. De akker, daar loopt Gods weg doorheen. Die kruist onze helle weg. Waar we allemaal op zijn van nature. Van klauwen en graaien en eten en drinken en werken en slapen. Of onverschillig zijn of hoe dan ook. Of te dood om vijandig te zijn of te dom, hoe dat men het ook noemen wil. Of te vroom om je eigen ergens in te mengen. Wie weet, hoe je mag het zeggen zoals je het zeggen wil. Maar dwars door het alles heen loopt de weg van de koning. Door onze stamdagen heen. Waarin we God zouden geprezen hebben toch. Omdat hij ons voorbij ging. En geen lust had aan onze dood en ondergang. Maar we gingen een straatje om. We hebben misschien wel gedacht dat we toch de Heere wel konden loven en prijzen. Buiten dat enige lam, buiten dat levende brood dat van de hemel is nedergedaald. Maar, je hoeft niet erop neer te kijken hoor. Je hoeft helemaal niet te zeggen tegen die knul of tegen die Simon, je kan beter thuis blijven. Je hoeft helemaal niet te zeggen. Want waar God in zijn eeuwige raad en in zijn goddelijke wil de zaken al zo bestuurt, dan moet hij precies op het juiste moment, de een eruit, de ander wil erin, de stad in, moet hij gegrepen worden. En nog geen eens door een tekst of een vers, nee, door een paar heidenen, mee jij, achteraan, pak op die balk. Maar ik zeg u, de akker is de wereld, de vader van Alexander en Rufus. Daar ligt eigenlijk ook al het geheim in, hè. Want dat betekent toen Marcus dit evangelie mocht schrijven door de Heilige Geest, toen waren die Alexander en Rufus, niet Alexander de kopersmid van Evers, die wordt hier niet bedoeld, maar die Alexander en die Rufus, Rufus dat betekent rooien, maar dat waren dan in die tijd bekende. Ja, zij zeggen bekende van wie? Ze waren bekend onder degene die de Heere vreesden. Oh ja, ja. Ja, ik heb zeker een paar jongens ook meegenomen uit Cyrene. Nou, jongens, we gaan het nog eens in Palestina proberen. Hoe dan ook, we weten het niet. Of dat hij alleen maar geweest is en nog weer terug geweest is. Maar die Paulus schrijft de Romeinen 16... En groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en mijn moeder. Hij hield nog veel van Rufus' moeder ook. En Rufus noemt hij de uitverkorene in de Heere. Is het te veel om te veronderstellen dat dat deze man geweest is? Want zeer waarschijnlijk heeft Marcus zijn evangelie ook in Rome geschreven. En is die Rufus in Rome terechtgekomen? Hoe dan ook. En daar is de bekende man geweest. En die Alexander ook. En de akker is de wereld. Ja, ja. Ik denk niet dat die Simon thuis hebt zitten vloeken. Ik denk dat hij thuis gekomen is bevend. Ik denk dat hij gezegd heeft, jongens, wat ik nou beleefd heb, dat heb ik nog nooit beleefd. Ik heb nou wat gezien. Ja, je weet, die Jezus van Nazareth, die man, die werd net weggebracht om gekruisigd te worden. En ik dacht vroeg thuis te zijn en nou onderweg, dan grijpen ze me. Ik wou nog doorlopen, maar het was al te laat, ze hadden hem al te pakken. En toen heb ik dat hout moeten dragen. En onderweg, toen keek die om. En ik weet niet wat ik gezien heb, maar het was alsof mijn hart brak. En wat nog meer was, toen het hout eenmaal er lag, toen ik het op de grond neergooide, toen hoorde ik hem zeggen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Toen dacht ik, zou dat op mij betrekking hebben, jongens. Toen dacht je vader, zou ik dat zijn? Hij zou toch niet voor mij bidden, zeker? Hij? Oh ja, zo doet God. De akker is de wereld, hè? Alles gaat naar de verdoemenis, zegt de duivel. Maar de Heere zegt, nee, de Heere komt niet precies op mijn pad altijd. Ook niet op mijn kerkgang. Ook niet op mijn gebed. Naar ik denk, de Heere die komt dwars door de ellende heen, door de stangdag van ons heen. En midden op die stangdag zegt hij mee. Hij zegt het genezen, een paar soldaten. Toevallig zeggen ze dat hij net eraan kwam. En Simon denkt toevallig dat ik er nou net moet wezen. Hè? Maar de Heere, de hoge God in de hemel, die heeft het gezegd. Eis van mij en ik zal u geven tot uw erven. Ook Abraham's zaad. Ook die voorbijgangers. Ook die onwilligen. Die zegt, hè, weer, ook hij. En dan zegt iedereen, dat is ook toevallig. Ze zullen het weten, dat God een God van welbehagen is. Die zegt, ik kijk je aan, zondaar. Wat kijk je daar boos? En gemelijk, is je dag mislukt? Is je dag mislukt? Heb je de maat van je ongerechtigheid volgemaakt? Op je stangdag, in plaats omdat je mij prijst en eert, omdat ik uit zo'n grote nood en dood je verlost heb, dat je nog niet verzonken bent. Is de maat vol? Wat dan? Ach, dan zegt die dierbare koning, vergiffenis, vader. Vergiffenis. Nog even. Hou u nog even in. Voor Simon. Want er zitten nog twee jongens thuis. Hij heeft misschien maar twee gehad. Als je er meer gehad hebt, zijn ze misschien ook vast bekeerd geworden. Dat kan ook nog wel. Zijn vrouw ook. Rufus de uitverkoren in de Heer. En zijn moeder. En mijn moeder. De apostel hield veel van me. Zit nog een vrouw ook thuis, vader in de hemel. En nog een paar jongens ook. Die zijn me thuis gebleven. Misschien heeft Simon gezegd, blijf jullie vanmorgen maar binnen, het is een beetje rommelig in de stad. Wat ze van plan zijn, weet ik niet. Ik hoop ook weer vroeg toe terug te wezen. En dan komt hij terug. Jongens, zegt hij. Jongens, ik heb jullie wat te vertellen. Wat een wonder. Wat een wonder. Wat het allemaal betekent, weet ik nog niet. Dat versta ik nog niet. Maar één ding weet ik. Daar was een mens. Dat was een mens. Dat was een waarachtig mens. Dat was een mens die zijn naaste liever had dan zichzelf. Dat heb ik gezien. Aan zijn ogen. Ik heb nooit zoiets gezien. Ik heb nooit zo'n stem gehoord ook. Al was hij verstikt van bloed en tranen. Toen hij dat zei, vader, vergeef het hem. Ach ja, de Heer is gaan werken. Hoef er niet aan te twijfelen. Want de Heer weet van die stangdagen van Simons, weet de Heer wel dankdagen de maat hoor. De Heer wel. De Heer zal het nog wel zo maken dat straks hoort hij er ook bij. Dan staat hij ook op de Pinksterdag buiten, wat wil toch dit zijn? Dan zal hij ook horen, het wonder, deze was de Christus. God heeft hem tot een Heren en Christus gemaakt, die gij gekruisigd hebt. Zo stelt de Heren, heil tot muren en voorschansen. Zo gaat vader Simon dankdag vieren met de kinderen. Ja, en met zijn vrouw. Want het is in zijn hart, kom, ga met ons, met mij jongens, en doe als ik, Jeruzalem dat ik bemin. Ja, het Jeruzalem dat boven is niet. Jongens, laten we het gaan zingen.
zou Simeon gezegd hebben, God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goedertierenheid. Gij huize Aarons, loof de Heere, gij die den Heere vreest, loof den Heere, want wij allen wij komen en gaan van de akker, en we worden tenslotte naartoe gebracht, als een hoopje uitgeleefd vlees, waar de maden en wormen in huis houden, dat is ons beest. Dat is het beeld van alle mensen, terwijl hij nogthans reeds geopenbaard had dat er bij hem voorbijgang is. Dat hij niet handelt met ons naar onze zon. Maar hoewel hij zichzelf al zo openbaarde, zulke weerspannelingen, onverschillige zondaren gaan er voorbij. Maar de Heer trekt er een kruis dwars doorheen. En die zegt, nee, hij zegt niks. De Vader trekt het allemaal bij elkaar. Hij zegt, Jezus, hier heb je er weer een. Mijn lieve zoon, hier heb je er een. Hier heb je er een. Ja, dan kun je zien, mijn zoon, wat je doet, waarvoor je doet. Hier is er een. Hij loopt nog wel te grommen hoor. De kinderen thuis weten het ook nog niet, en zijn vrouw, die maken zich ongerust. Die denken, het wordt toch zachtjes aan tijd voor het avondgebed, voor de dankzegging. Ze weten het nog niet, maar mijn zoon bidt voor hem, dat hij niet in het verderf daalt. Och, als die vader deed naar die dankende Simon, dan zong die regelrecht ter hel. Maar de vader doet dat niet. De vader zegt, ik neem je. Ik neem de jongens ook. En je arme vrouw ook. Want de akker is de wereld. Daar ga ik dwars doorheen. Om mij een kerk bijeen te vergaderen uit alle geslacht, tong en taal. Want de Heere zijn niet uw geslacht, maar in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En van het einde der aarde zullen de psalmen des rechtvaardigen weer klinken. Hoe dankeloos, hoe biddeloos, hoe ledig, hoe dor of rijk de bomen hier in de wei of op het land staan. Hoe vol of hoe kaal onze borden zijn. Ze zijn dit seizoen rijk verzadigd geweest. Maar boven dat alles kiest de Vader in zijn eeuwig welbehagen de weg uit voor zijn zoon. En ook de weg voor Simon. En ook het punt van de toevallige ontmoeting. En ook de plaats waar de koning hem aanziet. En waar hij naar huis mag teruggaan om te gaan vertellen. Ik geloof dat hij het is waarvan Jesaja sprak. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen. Ik heb hem geacht alsof God hem verbrijzelde. En dat was waar ook. Maar ik zag niet dat het om mijn schuld was. Mijn leven van de akker waar ik uit genomen ben, waarop ik gezondigd ben, waar ik tenslotte dwars doorheen zing naar een eeuwige duisternis. God heeft bij ons wat groots gedaan, jongens. Die gezegd, hij zelf heeft je vader terugverlicht. En de koning zegt tegen zo'n ellendeling, voor zover je dat een van mijn minste gedaan hebt. Heb je dat aan mij ja, hij mocht het nog aan hem doen ook. De allerminste met de misdadige gerekend. Nu geliefde, ik wilde dit woord vanavond tot u spreken gaarne. Om voor wie dan ook, om te mogen prediken voor u al, hoe God onze standaard met zijn kruisspoor met zijn genade, met zijn eeuwige ontferming kan kruisen. Helemaal niet bedoeld. Nee, wij bedoelen niks. Nee, helemaal toevallig misschien. Maar het is onze laatste reize dan. Laatste grom en brom. Want nu gaat de hand straks op de mond. Simon, man die gepest moest worden. De hand op de mond. Je gaat straks medezingen. Met al zijn ellendige. Dat Israël zere goedheid loven. En zeggen roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het alles te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Zo breekt de dankdag hier aan. Totdat hij straks eeuwig, storeloos, alle lof en eer en aanbidding zal ontvangen. Omdat hij deugnieten en ellendelingen, onverschilligen en die geen zin hadden, uit heggen en steggen getrokken heeft, opdat zijn rijk vol werden. Amen.